moeite achterin. Zondig en onrein. Ik ben heilig in Jezus Christus, snap je? Dus jij kan er niks aan doen. En het is een mooie melodie en er staan ook echt mooie dingen in. Maar ik had een beetje moeite met... Ik heb een beetje moeite met dat lied. En er zijn wel meer. Ja, dus ja. Maar dat geeft niks. Mag ik zeggen? Yes. Ik geloof dat God zijn Zoon gegeven heeft en dat ik in Jezus Christus mag leven. En dat vind ik geweldig. Dat Hij mijn Heer is. Hoe heet hij? Wilkie van der Kamp heeft dat eens uitgelegd. En die zei ook van, als je nu het kruis neemt, dan sta jij voor Jezus, zeg maar. Dus als je dan naar het kruis kijkt, zie je eerst jezelf en dan zie je Jezus. Daarin zie je dat Jezus voor jou aan het kruis gegaan is. Maar als je bij het graf staat, als je eruit komt, dan zie je eerst Jezus en dan zie je jou. Waarom? Omdat Jezus voor jou betaald heeft op dat kruis. En omdat het helemaal goed gekomen is. Dus God kijkt door Jezus naar jou toe. En dan, ja, ik zondig nog wel, maar die zijn dus weg. Door het bloed van Jezus Christus. En dat vind ik zo mooi. Dat was ook zo'n mooi beeld wat Wilkin liet zien. Ja, maar ik zeg dus niet... Ik vind dat we... Ik mag het ook zeggen, hè, want ik vind... Als voorganger ben ik verantwoordelijk ook voor het woord. En het deed zeer aan mij. Zondig en onrein sta ik voor uw troon. Dat kan. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor de dingen die dan vanuit het woord hier komen. En dan, ik zeg het met alle vriendelijkheid. Yes. Goed, vandaag Advent. We hebben het net gezien bij de kinderen. Het licht. Nou, dat licht is fantastisch. En ik vind het ook zo leuk dat het licht ook zo mooi is. Als je dan van huis hier naartoe gaat, prachtig met die zon. Het is dus de eerste Adventszondag. En aan het begin wil ik gewoon nog even vertellen wat Advent ook alweer is. Waar komt het vandaan? Ja, het komt een beetje van de katholieke kerk vandaan, maar dat is logisch. Want we staan ook op de schouders, hè, van de katholieke kerk. En Advent, dat is dus de benaming voor de aanloopperiode naar kerst toe. En advent komt van het Latijnse woord adventus. En dat betekent komst. Dus er komt iets. In de adventsperiode bereiden we ons met elkaar voor. Ja, moet ik me even aandoen. Kijk nou, doet hij het. Tenminste. Ik denk dat je me even één keer moet helpen. Hij staat nu al aan en hij doet het ook. Ziet, er klopt iets niet. Nu klopt hij wel. Dankjewel. In Advent blijden we dus voor op het feest van kerst. Op de komst van dat babytje dat geboren wordt in een stal. In de kerk, maar ook thuis kun je dit dus doen. Hè. Dus je kunt een standaard maken. Je kunt, heel vaak zie je ook kransen. En er staan dan 4 kaarsen in. Wij doen altijd 5 kaarsen, want met kerst steken wij er natuurlijk ook een aan. Want dat is ook de komst van het licht. En dat mag je ook doen zoals je dat wil. En dan op de zondag voor kerst branden dus alle 4 de kaarsen. En is dat licht compleet. Het is dus de bedoeling dat je uitkijkt naar de komst van Christus. En ik vind dit een heel mooi plaatje. Waarom? Omdat er ook licht uitgaat van die baby, zeg maar. Hè. Dus hoe het dan ook geweest is. Maar het is fijn om daar zo ook naar te kijken. De kinderen zijn ermee bezig. Je hebt het vanmorgen al gehoord van Kitty. En vanmorgen is er ook een kaars al aangestoken. En heeft ook Kitty wat verteld over waar ze mee bezig gaan. En ook de eerste. God heeft beloofd. Isaac is gekomen. Nou, je ziet het al. Dat is ook het thema van morgen. En dat vind ik wel fijn. We hebben ook overleg gehad met elkaar. En Kitty heeft ook gezegd van nou, hier ga ik het de komende weken over hebben. Toen heb ik gezegd van nou, dan ga ik dat ook doen. En ik heb het ook gevraagd aan degene die, er zijn nog 2 andere sprekers. En die gaan dus ook spreken over hetzelfde thema waar de kinderen mee bezig zijn. Misschien zal het hier iets anders gaan als bij de kinderen. Maar dat is goed, hè. Hun op hun niveau en wij op ons niveau. We sluiten ons dus bij de kinderen aan. Nou, Isaac is een bijzondere jongen, kan je wel zeggen. Zijn ouders konden geen kinderen meer krijgen. Kijk eens, er ligt een oud vrouwtje in bed en die heeft dus net een kind gehad. overgang had ze allang gehad. De opvliegers lagen al ver achter haar. En toch kreeg ze een kindje. Menselijkerwijs gesproken kon het niet. Goddelijkerwijs gesproken gebeurde het gewoon. En dat is zo mooi. Dat is God. Dat is geweldig. Als God een belofte dus doet, en dat is eigenlijk een beetje zoals ik er nu naar kijk. Als God een belofte doet, dan maakt hij het ook waar. Altijd weer. Als God iets belooft, dan komt het ook uit. Vandaar ook dus dat thema van vanmorgen, God belooft. En Isaac komt. Het verhaal begint eigenlijk voor mij bij Genesis 15, bij zijn vader. Waar God een verbond sluit met Abraham, met de vader van Isaac. Genesis 15, vers 1 tot en met 6 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal ook een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Dat plaatje hebben we al gezien, hè. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En dan prachtig. Abraham vertrouwde op de Heer. En dat hij op de Heer vertrouwde, dat rekende de Heer hem toe als een rechtvaardige daad. Geweldig. Mooi. En wat een belofte voor die rechtvaardige Abraham. Abraham heeft net de scheiding met Lot achter de rug. Wat is er gebeurd? Hè? Ze waren samen daar naartoe gegaan. Ze hadden heel veel kuddes en de herders maakten ruzie, rotzooi, ongenoegen bij de waterputten. En dan is Abraham de wijze en die zegt van joh, laten we uit elkaar gaan, laten we kiezen. Jij mag kiezen. En dan staat Lot op een berg en ik heb het daar ook gestaan. En dan zie je links de groene weide, die zie je daar nu niet meer. Maar toen zag hij de groene weide die aan de Dode Zee lagen en waar twee prachtige steden lagen. En het zag er heel goed uit, hè, rechts. Ja, dat was een beetje een rotzooitje met bos en wat droge dingetjes. Dus hij dacht, ik ga lekker naar links. Hij dacht een goede keuze te maken. Maar later merkte hij wel dat die prachtige glooiingen bij Sodom en Gomorra veel meer in zich hadden. Ongenoegen. En dat ging gewoon niet goed. Er kwam ook nog eens oorlog in die steden. Sodom en Gomorra werden er ook bij betrokken. Die koningen die gingen mee. Het waren vier koningen die tegen vijf koningen vochten. En ze verloren. En misschien ken je dat verhaal nog wel met die teerputten. Waarin de koningen van Sodom en Gomorra dan vallen met hun legers. Niet zelf. Want later komen ze weer terug. Dus dat kon niet. Maar Lot en zijn gezin werden als gevangenen meegevoerd. En Abraham kon dat niet laten. Niet zo laten. Die ging daar naartoe en die zag het. Die vond het verschrikkelijk en die dacht, ja, we gaan dat anders doen. En dan roept Abraham 300 geoefende mannen bij elkaar. En hij achtervolgt die koningen. En hij bevrijdt Lot en zijn gezin. En ook die anderen natuurlijk. En hij bracht al hun bezittingen terug naar Sodom. En dan heeft Abraham nog een ontmoeting met Melchizedek. Heel apart stukje in de Bijbel. Er worden ook heel veel dingen over verteld, over die Melchizedek. Later wordt Jezus ook een priester naar de orde van Melchizedek genoemd. Melchizedek, die zegent hem en Abraham, die geeft ook zijn tiende aan hem. Heel, heel apart. En die Melchizedek, die geeft dan de volgende woorden aan Abraham. Hij, Melchizedek, zei, ik dank de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Want hij heeft ervoor gezorgd dat u de strijd heeft gewonnen. En, Abraham, God zal jou gelukkig maken. Geweldig. Nou, en dan begint de Heer zelf ook te spreken. En dan zegt hij, ik zal een schild voor je zijn. Ik zal je belonen. En je loon zal vorstelijk zijn. Maar Abraham denkt dan aan iets heel anders. En hij vindt het geweldig wat God allemaal doet. Maar ja, ik heb geen kinderen. En God belooft van alles. Maar hoe moet dat nou? Cornelius, stelt dat jullie geen kinderen zouden hebben. En God zou naar je toe komen van, ja, ja, maar je zult een zoon krijgen. Dan zou je ook, ja, je gaat lachen. Ja, dat deed Sarah ook en Abraham ook. Ja, ja, heel goed. Goeie reactie, Cornelis. Ja. Maar de Heer die zegt dus dat hij Abraham rijk zal zegenen. En dan spreekt Abraham als het ware eigenlijk uit. Ja, maar Heer, die kinderloosheid die drukt zo op me. Hoe kan dat nou? Dus dat drukt zwaarder als datgene wat positief is. Heer, zegt hij dan, u mag alles houden. Want dat gaat toch naar Eliezer. Wat heb ik daar nou aan? Laat maar zitten, al die zegeningen. Geef mij een zoon. Geef mij een nageslacht. Het zit diep bij Abraham. En God doet hem dan een belofte. Hij belooft een zoon. Hij belooft dat Isaac zal komen. En als hij belooft, zal Isaac ook komen. En dat is geweldig. Hij belooft een zoon. En dan zie je ook dat God niets te maken heeft met leeftijd of omstandigheden. Niets. En dat is wel mooi om te zien. Als hij dus dat belooft aan zo'n echtpaar, dan gaat hij dwars door alle natuurwetten en weet ik veel wat allemaal, gaat hij heen. En het gebeurt gewoon. En God sluit een verbond met Abraham. Het is zo'n mooi stukje. Want het is voor ons ook. God sluit een verbond met Abraham. En in Abraham met ons allemaal. Dat is onze God. En dan zegt hij ook, in jou Abraham zullen alle volken gezegend worden. En ik vind het een heel bijzonder stukje. Ik heb er al eens eerder over gesproken. En dat God dus een verbond sluit. En met hem, met Israël en met Israël met ons. En dat is dat we ook die sappen tot ons mogen nemen. Die ook Israël krijgt. Prachtig. God staat garant. En dan zal het ook geschieden. En dan de vraag. Waarom doet God het niet? Waarom doet God dit? Waarom? En dan denk ik. Nou, omdat wij het niet kunnen. Daarom sluit hij dat verbond. En wij kunnen niet trouw blijven. God wel. Wij niet. En dan kan je dus afvragen van, hoe zit dat nou dan? Dat we dus ontrouw zijn, is dan een beetje zondig. Maar hoe zit dat dan? Kan God dan wel met ons omgaan? Nou, zeker. Zeker. God kijkt daar dwars doorheen. God heeft geen problemen met zonde. Hij vindt het niet leuk. Laat dat even duidelijk zijn. En wij moeten er ook gewoon, we moeten ze niet doen. We moeten er tegen vechten. En dat kan ook, omdat Christus in ons leeft. Maar als wij wel zondigen, dan draait God zich niet om. We hebben het daar alles over gehad, weet je nog, dat evangelie van die stoelen. Maar God die kijkt daar dwars doorheen. Maar die weet dus wel dat wij het niet kunnen. En in dit stukje komt dat zo machtig naar voren. Want wat gebeurt er? Abraham wordt gevraagd om een aantal dieren te slachten, door midden te snijden, neer te leggen. En dat gebeurde bij een overeenkomst tussen twee koningen, werd dat ook gedaan. En die twee koningen gingen vanuit de belofte die ze elkaar deden, door die stukken heen. En daar zeiden ze als het ware mee, als één zich er niet aan houdt, zal die hetzelfde lot ondergaan als die dieren. Daar ga ik niet over praten, dat kan je jezelf al voorstellen. Dan krijg je hetzelfde lot. En dan krijgt Abraham een diepe slaap. En het woord wat daar staat betekent als het ware een coma. Dus hij krijgt zo'n diepe slaap, daar kan hij niet zelf uitkomen. Dan moet God hem uit ontwaken. Dan krijgt hij wel nare dromen en zo. Maar dan zie je dat er een oven, een vurige oven, door de dieren heen gaat. En ik geloof dat die oven voor God de Vader staat en dat vuur voor de geest. God de Vader en de geest gaan tussen die dieren door en Abraham. Mag lekker slapen. En dan gaat er nog iets tussendoor. Het staat niet in alle vertalingen, maar het staat wel in de grondtekst. Een fakkel. En dat is Jezus. En God gaat daardoor, terwijl Abraham slaapt. En dan zegt Jezus, en ik ga door voor de hele mensheid. Tussen die dieren door. Wij hoeven er niet tussendoor. Dus als wij de belofte breken, dan zullen wij niet hetzelfde ondergaan als die dieren. Want God weet wie we zijn. Want een lieve vader hebben wij. Hè? Hij laat ons slapen. Blijf maar slapen. Maar mijn verbond met jullie zal er wel zijn. Hoe dan ook. Jullie hoeven er niet tussendoor. Dus ik zal jullie ook nooit straffen daarvoor. Nooit. Want ik ben er doorgegaan en mijn belofte, mijn verbond staat vast. Is toch prachtig? Zo'n mooi stukje. Vind ik een van de mooiste stukjes in de Bijbel. Dat God zo duidelijk laat zien aan ons hoe wij ervoor staan en dat hij dat niet erg vindt. Ja, ik vind dat heel mooi. Wij mogen slapen. En tegelijk mogen wij vergeving en verzoening ontvangen door het lam dat voor ons geslacht wordt. Wauw, dat is die fakkel, die vurige fakkel. Jezus is de lichtdrager. En later in de Bijbel, in het Oude Testament, wordt hij 2 keer nog vergeleken met een fakkel. Dus dat ik daar Jezus in zie, is heel goed, denk ik. Sarie had andere gedachten. Waarom vertelt het haar? Maar ja, ze was er niet bij. En ja... Dan zou je denken, ja, Abraham is toch de baas in huis. Is toch de man. Zal toch in het Oude Testament wel zo zijn? Nou, dat dacht ik niet. Die vrouwen in Israël, die waren geëmancipeerd. Tenminste, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar die emancipatie, die was helemaal niet aan de orde daar. Want die vrouwen hadden gewoon hun taak en hun ding. God had ze bevestigd ook op hun plek. Waarom niet naar de synagoge? Nou... Ja, dat geldt voor de vrouwen, dan niet voor de mannen. Maar in januari zal er een vrouwendag zijn. En Tineke die was door het lezen van de lofzang van Maria erop gekomen van... Hoe weet Maria dit allemaal? Kende zij de Bijbel dan? Hoe zit dat nou? En toen kwam ze dus op een site. En daar werd gesproken over de Joodse vrouw. Nou, en dat was gewoon een geëmancipeerde vrouw. Dus ze wilde daar meer over weten. En nu komt er een vrouw van Christen voor Israël. Die komt voor de vrouwen spreken over... De Joodse vrouw. Over de geëmancipeerde Joodse vrouw. En ik denk dat we daar nog wat van kunnen leren. Maar ja, wij mannen mogen niet komen. Wij hebben onze mannendag. Wie weet wat daar nog uitkomt. Goed. Sarie, die had een plan. Want ze kon niet geloven dat zij kinderen zou krijgen. Dus ze deed het zelf. Ze ging het zelf regelen. En wat doet ze? Ze geeft haar slavin aan Abraham. Zie je die handen? Ze geeft haar slavin. Ik heb nog even getwijfeld of ik dit plaatje zou laten zien. En jullie begrijpen wel waarom. Maar ik vond het zo'n mooi plaatje. Omdat je ziet die handen. Die handen van Sarah. Sarai toen nog. En zij geeft die vrouw aan haar man. In de zin van heb gemeenschap met haar. En het kind wat daaruit geboren wordt zal ons kind zijn. Gewoon voor God gaan staan dus. Nou en... Ja, dat is natuurlijk niet goed. En dan gaat Abraham er dus ook nog eens mee in. Het is gewoon een fout. Je moet luisteren naar God. En dan moet je niet zelf dingen gaan doen. Ik ken het hoor. Oh. En dan val je op je neus, dat doet zeer. Dat is niet leuk. Heb je een paar weken last van. Moet je weer om vergeving vragen. Het is niet leuk. En wat zie je? God blijft trouw. Ook voor Hagar. Ook voor Ismaël. Hij zegent hem zelf. Nou, wat er gebeurt is... Het gaat eigenlijk wel gelijk fout. Want Hagar is in verwachting. En wat doet ze? Ik wel, hè? Jij niet. Dus Sarah krijgt er wat van. Wat gebeurt er? Ruzie in de keuken. En dat kun je niet hebben. Ja, wij weten dat niet, want wij hebben maar 1 vrouw, gelukkig. Maar als je 2 vrouwen hebt en je hebt ruzie in de keuken, nou, dan gaat het fout hoor. Dus Abraham moet ingrijpen. En die zegt tegen Sarah, ga je gang. Ze is voor jou. En wat doet Sarah? Die vernedert haar tot op het bot. En Hagar vlucht weg. Hagar vlucht weg. En dan komt er een engel van de Heer. En die begint tot haar te spreken. En in de grondtekst staat hier niet engel, maar er staat boodschapper. Maar de engel is ook een boodschapper. En als deze engel spreekt, dan zijn het woorden van God zelf. Niet als van God, nee, van God zelf. En ik geloof persoonlijk dat hier God de Zoon spreekt. Er worden heel veel dingen over gezegd op internet. Maar als je het leest, het begint... Met een zinnetje dat de Heer zelf komt. dat de Heer zelf komt. En dan staat er ook iets heel moois. Maar laten we eerst even dat stukje lezen. Oh, daar is hij al. De engel van de Heer zei ook: ik heb gehoord hoe ongelukkig je bent. Ik heb gehoord hoe ongelukkig je bent. En ik zal je heel veel nakomelingen geven. Dus wie spreekt er? God spreekt. Zoveel dat niemand ze kan tellen. Je bent nu zwanger en je zult een zoon krijgen. En die moet je Ismaël noemen. En je zoon zal zo wild zijn als een wilde ezel. Hij zal altijd doen wat hij zelf wil. En hij zal met iedereen ruzie maken, ook met zijn eigen familie. Ja, maar dat is zo. Dat is zo. Het is een apart gedeelte. Maar je ziet gewoon dat het nog steeds zo is. Al die Arabische volken hebben ruzie met Israël. En ze hebben dezelfde stamvader, Abraham. Dus die wilde ezel is er nog steeds. Je moet af en toe zien hoe die volken tekeer gaan. En wat er allemaal gezegd wordt op internet. Ik krijg wel eens mailtjes van Ed erover. Over hoe dat het met bepaalde dingen gaat in Israël en in Jeruzalem. Nou, en dan zitten er ook filmpjes bij imams die dan wat zeggen. Nou, het gaat altijd over Israël dat ze afgemaakt moeten worden, dat ze de zee ingedreven moeten worden. Het is verschrikkelijk. Dus het is nog steeds ruzie maken met zijn eigen familie. God had het wel voorzien. En toch wordt hij gezegend door God. Het is wat. Dat is onze God. Daar kunnen we misschien nog wat van leren. De belofte gaat door. God is beloofd en hij is trouw tot in eeuwigheid. Dat hebben we vanmorgen ook gezongen. Hè? Dat was met kinderlied. Tot in eeuwigheid. Abraham en Sarai krijgen van God dan ook een andere naam. Abraham wordt Abraham, want hij zal de vader worden van een menigte volken. En Sarai wordt Sara, want God zal haar zegenen en haar een eigen zoon schenken. God bevestigt dus nog een keer zijn verbond met Abraham. En hij zegt dus ook van: ik zal ook goed voor je zoon Ismaël zorgen. Dus hij zegent de zoon van Abraham, die niet uit liefde geboren is, maar ja, niet uit overspel, maar uit, laten we zeggen, uit ongeloof. Zonder God te vragen wat hij ervan vindt. Maar God keert zich niet af. De mens gaat zijn eigen gang en God is er nog steeds bij. Hier word ik blij van, echt. En ik word niet blij van die zonde. Maar ik word wel blij dat ik zie dat God zich altijd naar je toe blijft keren. Hij zal jou nooit verlaten. Nooit. Wat je ook doet. Moet je eens voorstellen. En dan komt God nog één keer langs. En daar zie je ook in dat God zelf komt. Hij komt nog één keer langs om te bevestigen dat wat hij gezegd is, dat waar is. Want dan zit Abraham voor zijn tent in Mamre en dan ziet hij drie mannen komen. En dat stukje begint met dat de Heer bezocht Abraham. De Heer bezocht Abraham. En wat staan daar? Daar staan de vier letters. Yahweh. J-H-W-H. J-H-W-H-I. Daar staat Jehovah. Dat is natuurlijk logisch. Jehovah, dus die J-H-W-H moet je zo lezen. En Jat, hij, Vaf, hij moet je van rechts naar links lezen. Dat staat er. Ik ben die ik ben, die bezocht Abraham. En het is toch fabuleus dat er drie mensen zijn. Er wordt zoveel gevochten over de drie eenheid. Is dat wel zo? En ik kom zelf ook uit de gemeente waar er anders over gedacht wordt. En ik hoorde laatst ook van mensen die bij me op bezoek zijn, dat er in Rotterdam-Zuid ook nog zo'n gemeente is die daar moeite mee heeft met de drie eenheid. En je ziet het ook veel bij messiaans beleidende Joden, dat ze niet kunnen geloven eigenlijk dat Jezus God is, zeg maar. Dus, nou, hier zie je het. Hij komt, komen z'n drieën. Ik vind dat zo mooi. En dan zegt hij dus ook van, nog een keer, jij zult een zoon krijgen. En dat bezoek aan Abraham, dat is voor André Rubliov. Die naam heb je al eens eerder gehoord, denk ik. Ik heb hem al eens eerder laten zien. Die heeft een icoon van gemaakt. De heilige drie-eenheid. Die zie je veel. Ik heb hem op mijn telefoon staan. Ik vind het een prachtig ding. En waarom? Kijk, je ziet hier dus de drie figuren. En die zitten aan tafel bij Abraham te eten, zeg maar. En je ziet hier dat het een kring is. En hier is een opening. Hier mogen wij die kring instappen. De kring van het leven. Heb ik toch wel eens verteld met die drie-eenheid. Dat je dan in het midden staat. Want de drie-eenheid is liefde. En vanuit liefde wordt iets geboren. En wordt dus jij ook geboren. En hier mag je dus erin. Het is de dans van de Heilige Geest. Waar wij deel van uit mogen maken. Geweldig. Nou, God is duidelijk tijdens zijn bezoek. Ik kom over precies een jaar bij je terug. En dan zal jouw vrouw Sarah een zoon hebben. En vlak voor die weggaat, is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug. En dan heeft Sarah een zoon. Mooi, hè? Het gaat gewoon gebeuren. God spreekt tot Abraham en dan zegt hij over een jaar, zul jij echt een zoon in je arm hebben. Dan komen we dus bij de geboorte van Isaac. En Isaac betekent hij die lacht. En dan kan ik het niet meer lezen. Hij die lacht. En dan wordt er heel wat afgelachen. Door Sarah. Door Abraham. Door Cor. Door ons. Ja, het is toch wat. Maar het is op de vastgestelde tijd. En dan als je dat stukje leest, dan staat er een zinnetje van Sarah. Een tussenzinnetje. God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen. En iedereen die mijn verhaal hoort, zal ook lachen. Sarah kan haar blijdschap niet voor zich houden. En ze kan dus ook niet begrijpen dat iemand die hiervan hoort, daar niet in meegaat. Geweldig wat God doet. Die lachen ze niet van de gezicht af te bijtelen, hè, zoals we in Rotterdam zeggen. En wat een andere lach dus van, dan toen bij die tent van Mamre. He, dat was eigenlijk een spottend lachje. Nee, dit is een lach die uit haar hart komt. En God, daar zie je ook, die heeft compassie. En daarom laat die Sarah ook lachen op een andere manier. Dat ze ook ziet van, oh, zo kan ik ook lachen, ja. Heerlijk. Hij maakt het goed met haar. Wij mogen meelachen. Wij kennen ook een God die trouw is. En wij mogen ondervinden dat hij goed is. En dat hij goed voor ons zal zijn. Zelfs in een dal van diepe duisternis is die bij ons en leidt hij ons doorheen. Even een tussenstukje. Ik ben vrijdag naar de arts geweest in het ziekenhuis. Ik moest daar terugkomen. Ik verging van de pijn en het ging gewoon niet goed. Dus we gingen daar naartoe samen. En eigenlijk met een open mind van nou, er zou nog een operatie komen. En dan zou het gewoon goed zijn. En wij zitten daar en die arts vraagt, en heeft de prik geholpen? Ik zeg, helemaal niks. Ik zeg, het is alleen maar erger geworden. En toen zei die arts ook, dan spreken we vanaf nu af. Ik prik geen naald meer in je lichaam. Ik doe niks meer en ik kan eigenlijk ook niks meer. We gaan over tot het volgende. Ik zeg, volgende, ja. En dat is dat je dus een chronisch patiënt bent. En ja, je moet hier maar mee leven. Dan hebben we het over de mens gesproken. Hè. Maar er was een stomp in mijn buik. En ook voor Tineke was het nogal wat. We belanden echt gelijk in dat dal van diepe duisternis. En de Heer was erbij. Maar dan doet dat dal best nog wel zeer. En mijn medicijnen worden echt sterk verhoogd. Ik slik nu 150 milligram pijnstillers. Dat is een soort tramadolachtig iets. En dat gaat naar 600. En in januari krijg ik ook tabletjes van morfine-achtig iets. Want ik kan niet tegen morfine, maar ik krijg een ander soort dat hetzelfde doet. Mag ik er twee van nemen, met de rest mag ik een beetje spelen, dat als het erg is, dat ik dan wat in kan nemen. Daar zitten we dus middenin. Die vrijdag zouden we nog weggaan, Tineke's verjaardag vieren bij mijn zwager. Dat hebben we afgebeld. We waren eigenlijk allebei kapot. Ik heb slecht geslapen en veel gehuild. Gewoon, dit is het dus. Is dit het? Ik vertel het aan Margot, mag ik wel zeggen, Margot. En Margot was eigenlijk van de stuk. En ze zei zelfs toen we gingen bidden van, ik even niet, want ik ben er zo van onder de indruk. Hoe kan dat nou? Hoe kan dit nou? Je bent een man Gods en dan maak je dit mee. En dan denk ik van ja, maar dit is de duivel die je doet. En die moet juist de mensen hebben die boven dat maaiveld uitkomen. En dat zijn we allemaal. Dat voelen we ook allemaal. En dan moet je dus mee dealen. Betekent dat nu dat mijn rug genezen moet zijn En dat ik dan pas dus de vreugde van de Heer kan beleven. Nou, echt niet. Ik heb een prachtig leven. En ik sta er weer lekker in. Ik heb even 2 dagen het pittig gehad. Maar ik geloof gewoon in God die Rafael is. En ik wil jullie gewoon het meedelen omdat jullie meeleven. En omdat ik ervaar ook dat als jullie voor me bidden, dat er ook daadwerkelijk iets van uitgaat. En God regeert, ook in mij. En het komt goed. Dat weet ik. En tot die tijd, ja, heb ik pijn. Oké. Maar ik vind het niet erg, want ik sta hier wel. Ik had mijn preek af, want Kitty had dat gevraagd en ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik ben met andere dingen bezig, dus ik moest me er helemaal in verdiepen. Dus ik denk, ik ga er vroeg aan beginnen. Nou, dat heb ik ook gedaan. En dan, dan zie je, die preek is er al. En die preek heeft dus niks in zich van mijn situatie. Dat dacht ik. Maar straks komt er nog iets, moet je maar opletten. Goed. Ook in dat dal van diepe duisternis is hij bij ons. En hij leidt ons er doorheen. Daar staat niet, hij knipt met zijn vingers en het is over. Hij leidt ons er doorheen. God heeft het beloofd en Isaac is geboren. En het verhaal stopt dan nog niet. Want dan komen we bij een stukje. En dat heeft Kitty ook aan het einde gezegd. Moeilijk stukje. Misschien zelfs een onbegrijpelijk stukje. Ik vind het best wel pittig. Ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Genesis 22, vers 1 en 2. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En hij, Abraham, zei, zie, hier ben ik. God zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik noemen zal. Is wel. Staat het hier fout in de Bijbel? Ik geloof de Bijbel. Ik heb wel eens geleerd, ja, ik moet hier iets anders lezen. Dat heeft de duivel gedaan. Staat hier niet. De duivel zit er wel achter natuurlijk. Die zit achter elke zonde, achter elke ding. Maar God vraagt hier iets. En dan moet je dus gaan begrijpen. Hoe kan je hier die goede God inzien? Wat gebeurt er hier? De beloofde offeren. Hoort Abraham dat nu goed? Ja, dat hoort hij goed. Is het zijn stem bij God? Ja. Is dit dan dezelfde God die die rijke belofte gegeven heeft? Dat is toch een grillige God? Hij zegent rijk. En dan, nou, hier heb je je zoon. En dan na 2 dagen, ja, geef hem maar weer terug. De schrijver van het verhaal vertelt erbij dat het om een test gaat. Hè? Het is een verzoeking. God stelde Abraham op de proef. God wilde vanaf het begin al niet dat Isaac ging sterven. Want hij had vanuit Isaac een alle volken beloofd. En dat zou hij ook doen. Dus het kan niet dat hij dat zo, dat hij al zag dat Isaac ging sterven. God had een plan. Hij had immers beloofd dat er veel volken uit hem voor zouden komen. Dat zou dus ook gebeuren. Nou, wij weten hoe het afloopt. En zelfs als je weet hoe het afloopt, heb je nog moeite met het verhaal. En laat staan Abraham, die helemaal nog niet wist waar het om ging. Nou ja, nog niet wist. Het is wel opmerkelijk. Je moet stukjes lezen. Abraham zegt er niets tegenin. Niets. Opmerkelijk. Ze toch tegen jou zeggen van, ga je zomaar offeren? Ja, maar heer, moet je nou eens even naar me luisteren? Nee, niets. Niets. Hij doet het. Hij doet het. En hij gaat met zijn zoon en zijn twee dienstknechten gaat hij gewoon op pad. En het was een reis van 3 dagen. En ik denk dat het 3 moeilijke dagen voor Abraham geweest zijn. Want het maalde in zijn hoofd. Hoe zit dat nou? He, dus toen hij de eerste keer geroepen werd, ging hij van Ur naar Canaan. Toen moest hij zijn voorgeslacht loslaten. En nu ging hij naar Moria. En toen moest hij zijn nageslacht loslaten. Er wordt wat van die man gevraagd in zijn leven. Abraham gaat op reis en het lijkt wel of hij dus helemaal alleen is. Ken je dat? Dat je voelt dat je alleen bent. Ik was vrijdag ook alleen. Alleen met mijn gedachten. En dan loopt hij zwijgend. Hij zit hier op een ezel, maar goed. Die ezel liep ook zwijgend. En zijn vragen die branden door zijn denken. Alleen met zijn God. Een God die hij op dat moment niet begrijpt en toch gehoorzaamt. En dan komen ze op de derde dag komen ze in de buurt van die berg. En wat gebeurt er? Dan zegt hij, joh, tegen die knechten blijven jullie maar achter. En dan gaat hij verder met zijn zoon. Verder met zijn zoon. Isaac draagt het brandhout. En Abraham die draagt het vuur en het mes. Nou, dat is een bergbeklimming geweest. Tjonge. Hij heeft wel eens eerder bergen beklommen, maar zo nog niet. En die vragen drukken zwaar op. Moet zijn zoon straks sterven? Moet hij geofferd worden? Dan is toch alles voor niets geweest? Dan is zijn geloof een lege dop. Dan is de geschiedenis geen heilsgeschiedenis. Maar dan is het een noodlot dat je treft. Abraham gelooft tegen de klippen op. Hij gelooft. En in Hebreeën kan je dan lezen wat Abraham misschien een beetje door zijn gedachten heeft laten gaan. Door zijn grote geloof was Abraham bereid om zijn enige zoon Isaac te offeren. God had hem nakomelingen beloofd en tegen hem gezegd, alleen de kinderen van Isaac gelden later als jouw echte nakomelingen. Maar God wilde zien hoe groot Abrahams geloof was en daarom moest hij Isaac offeren. Abraham gehoorzaamde God, want hij dacht, God kan Isaac weer uit de dood terughalen. En dat gebeurde eigenlijk ook. Zo liet God al zien wat er later zou gebeuren met Jezus Christus. Dat is het, hè? Dat is het. Isaac vindt ook al een beetje vreemd. Ah, u draagt het vuur. U draagt het vuur en de dolk. En ik draag het hout. Maar waar is nou het lam dat geslacht moet worden? Nou, Abraham antwoordt dan dat God erin zal voorzien. Is dat een leugentje om bestwil? Of is dat Abrahams geloof? Ik geloof echt dat het Abrahams geloof is. Hij weet dat God leeft. Hij weet dat hij Isaac kan teruggeven. En hij vertrouwt zich God, want hij heeft het al een paar keer mogen ervaren. Geen leugentje op bestwil, maar zijn geloof spreekt hij uit. En dan komen ze dus op die berg. En ik denk dat Abraham ook even om zich heen heeft gekeken vanuit zijn geloof. Zie ik ergens wat? Maar hij zag niets. Dus hij legt zijn zoon op het altaar. En dan, pakt hij zijn mes. Zijn hand in de lucht. En wat moet er door die man heen gegaan zijn? En op dat moment grijpt God in. Op dat moment riep de engel van de Heer uit de hemel. Abraham, Abraham. Ja, ik luister, zei Abraham. De Heer zei, raak de jongen niet aan, doe hem niets. Nu weet ik dat je mij vertrouwt en eerbied voor mij hebt, want je was bereid je enige zoon aan mij te geven. De band wordt gebroken, het mes valt uit zijn handen en klettert op de grond. En snel maakt hij zijn zoon los, natuurlijk. Hij drukt hem tegen zich aan. Oh, fantastisch. Hij heeft zijn zoon als het ware uit de dood teruggekregen. Wat een prachtige gedachte. Isaac, kind van de lach. Nou, er werd wat gelachen, hè, Abraham. Maar voor hem is de hoop dus niet in de bodem geslagen. Hij is niet bedrogen uitgekomen. En zijn God is dus absoluut te vertrouwen. Hij heeft het van God verwacht. En daarin komt het geloof dus van Abraham helemaal naar voren. Dat zie je. In Isaac lag de toekomstverwachting van Abraham. In Isaac was Abrahams hoop voor de toekomst vlees geworden. Prachtig. Isaac was als het ware zijn garantie dat God ook verder al zijn belofte waar zou maken. Dit klinkt mooi. Maar pas op. Hier zit ook een groot gevaar in. En dat weet ik ook. Dat is dat ons geloof in God gaat verschuiven naar wat God ons geeft. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Het gevaar is dat bijvoorbeeld voor mij de genezing van mijn rug belangrijker wordt dan de genezer. Maar ik wil God eren. En van daaruit wil ik mijn genezing ontvangen. Het gevaar is dat wij onze geborgenheid en onze zekerheid zoeken in wat we van God krijgen en niet zozeer in wie God is. Dat is echt een gevaar. Abraham, geloof je mij nog? Of is jouw vertrouwen verschoven naar die zoon die je gekregen hebt, waar je zo lang op hebt gewacht? Geloven we in God? Of geloven we in zijn zegeningen? Geloven we in de goedheid van God zelf? Of in de tekenen van zijn goedheid? En wankelt ons geloof dan als die tekenen niet gaan zoals wij het willen, of zoals wij het verwachten? Abraham is bereid om alles prijs te geven wat hij kreeg, zolang als hij zijn God maar niet kwijtraakt. Abraham is bereid om alles te geven, zolang als hij zijn God maar niet kwijtraakt. Wauw. En dan die berg. Die berg Moria, ik weet niet of jullie het weten, maar die berg Moria is de tempelberg. Die berg, die noemen de Joden Har HaBayit. En de moslims noemen hem Haram al-Sharif. Nou, ik geloof dat de Joden nog steeds terecht die berg God zal voorzien noemen. Har HaBayit. En wat doet de Verenigde Naties? Die beslist dat die berg voortaan Haram al-Sharif zal heten. Een antisemitische daad van een genootschap, Verenigde Naties. En dan denk ik, ik snap er helemaal niks van. Er liggen zulke grote problemen. In Europa is er een probleem van de vluchtelingen. Er is oorlog, er is geweld overal. En dan gaan ze praten over dat die berg per se genoemd moet worden naar hoe de Arabieren ze hem daar noemen. Ik zou het niet weten. Ik heb het ook niet opgezocht. Dat interesseert me niet. Die andere naam heb ik wel opgezocht. Dat betekent, God zal voorzien. Maar dat is ook nog steeds wat de Joden geloven. En Verenigde Naties kan doen wat ze willen. Maar er is geen Jood die ooit de woorden Haram al-Sharif in zijn mond zal nemen. Echt niet. Nee. En dat ga ik dus nu ook niet meer doen. Maar ik denk dat er belangrijke dingen op de tafel liggen. Goed, Abraham noemde dus de Heer zal erin voorzien. Dus God is geen God van twee gezichten. God is ook geen God van twee tongen. Nee, Abraham heeft de toets doorstaan en is er veel sterker uitgekomen. Ik heb God zelf ook wel eens gevraagd, hoe zit het? Het was een stukje wat op me drukte, omdat ik er heel anders altijd naar gekeken had. En toen zei God als het ware, en dat was voor mij persoonlijk, hè, laat dat even voorop staan. Die zei van, ja maar Ad, ik wist wel hoe Abraham zou reageren. Ik ben zijn schepper. Ik ken zijn hart, ik weet het. Maar wist Abraham het? Ik weet nog dat dat binnenkwam bij me. Want dat is de goedheid van de Heer. Dat hij met zoiets Abraham als het ware laat groeien. Die krijgt een groeiboost in zijn geloof. Van wauw, heb ik dit voor God over? Dat is wat. Nou, fantastisch. God is te vertrouwen. In welke situatie dan ook. Abraham kwam er sterker uit. Hij was bevestigd in zijn geloof. En dan keert hij samen met zijn zoon terug naar Berseba. Fantastisch. En weet je, die berg Moria, dat is dus de berg waar de tempel zal verschijnen. Dat is de berg waar de hoge priester met de grote verzoendag 7 keer zal druppelen voor de ark. Hetzelfde bloed, ja, het kwam van een bokje. Maar hetzelfde bloed als Jezus voor ons heeft vergoten. En Wilkin die heeft het ook over de 7 keer dat Jezus bloed voor ons. Het is niet zomaar. Heeft hij prachtig uit het geheel naar voren gedaan. Die verzoeningsdienst daar, prachtig, waar God is. En waar de hoge priester alleen mag komen. Niemand anders. En als er wat gebeurt, ze hebben een touwtje om zijn benen, kunnen ze hem eruit trekken, want er mag niemand komen. En die staat daar. En dat is een voorafschaduwing aan het werk van Jezus Christus. Onze Heer. Fantastisch. En ik vind dat zo mooi dat je dit hierin kan zien. En dan zie je dat Canaan dus belangrijk is geworden vanwege Jeruzalem. Jeruzalem is belangrijk geworden vanwege die tempel. En dan scheurt het doek van boven naar beneden. En daar heeft pas iemand over gepraat, dat het zo heel dik is. En dat scheurt gewoon naar beneden. En die persoon had uitgerekend hoeveel olifanten waren er voor beide kanten nodig. 36 aan beide kanten. Oké, dus er moesten 36 olifanten aan beide kanten. En dan zou dat doek kunnen scheuren. En het scheurt. Van boven naar beneden. En God laat zien, iedereen is welkom. Dit is Gods aanwezigheid vanuit het Oude Testament. Hè? De ark. Daar was God. Als Mozes de tent binnengaan, straalde het eromheen. Elke keer weer. Dat is God. En daar mogen wij komen. Ik heb er 1 keer gestaan. En ik ben door een Jood daar gezegend met de zegen voor de zonen van Abraham. Ah, dat is geweldig. Daar sta je te trillen op je benen. En er vielen ook wat mensen. Sorry. Nou, wij moeten dus, net zoals Abraham, moeten we leren. dat wij als gelovigen alleen maar bestaan omdat God zich bekend gemaakt heeft als degene die voorziet. We kunnen het zelf niet. We kunnen niet tussen die dieren door. En Abraham wijst in zijn onvoltooide offer dus heel duidelijk naar het offer van Christus. Wauw. God nam het leven van Isaac niet omdat hij voorzag in een beter plan. Hij zal ons geen pijn doen om ons te verlossen, maar hij nam de pijn zelf voor zijn rekening. Dat is wat. Romeinen. Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, zal hij ons met hem niet alles schenken. Dit zijn woordjes die er echt staan, hè? Alles. Wat is dat? Dat is alles. Alles. God belooft. Isaac, kom. God belooft. Onze verlossing, kom. God belooft. We zullen eeuwig met hem leven. God belooft en Jezus kwam. Hij werd vermoord aan een kruis. En die zorgde ervoor dat wij hier gewoon ook mogen staan. Zonder touwtje om onze benen. Isaac bleef leven. Omdat God een vervanger voor hem gaf. Wij mogen leven. Omdat God een vervanger voor ons gaf. Nou, straks is het kerst. Dan vieren we de geboorte. En overal wordt het verhaal een beetje zoetsappig gebracht. Oh, zo'n kindje in de kribbe. En die liedjes van midden in de winternacht ging de hemel open. Nou, het was helemaal geen winter. Maar goed, dat maakt even niet uit. Maar dat zoetsappige, dat is er niet hoor. Het is een keiharde realiteit. De kindje in de kribbe, oh wat mooi, ja. Maar achter hem stond Herodes klaar om hem te vermoorden. En ze moesten vluchten naar Egypte. God geeft ons het beloofd op. En op het eerste gezicht aandoenlijk. Maar dat blijft niet zo. Hij gaat een weg voor ons. En dan staat er in Jesaja zelfs dat vele volken schrokken eerst toen ze mijn dienaar zagen. Want hij was mishandeld. Hij zag er niet uit. Dat is Jezus, hè? Hij zag er afschuwelijk uit. Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was. Zoveel was hij geslagen. Maar straks zullen de mensen hem bewonderen. Wauw. God belooft. En Isaac komt. God belooft. En Jezus komt. Hoe dan ook. Amen. Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we mogen weten hoe goed u bent. Hoe groot u bent. Hoe fantastisch u